Maar tegelijkertijd zie je het ontstaan van de eerste gemeente. Maar je ziet ook de impact van het Jodendom. Maar je ziet ook de impact van de Romeinen. Het is niet heel, het is best wel gruwelijk soms ook. Maar dat is ook de realiteit natuurlijk. Maar dan zie je ook hoe ontzettend die Romeinen stonden bekend om hun martelingen. En weet je dat duizenden mensen... zijn door de Romeinen gekruisigd. In die serie, en ik heb nagezocht, het klopt ook, voor zover de geschiedenisboeken kloppen. Heeft Pilatus wekenlang 30 Joden laten kruisigen, omdat er 1 Romein vermoord was. Totdat die persoon zeg maar naar voren zou komen, of ze die persoon zouden vinden. Dat was een zeloot die dat gedaan had. Werden er random gewoon mensen uit huizen geplukt. Eerst hij begon met mannen en later werden het vrouwen en kinderen. Dus dat is een gruwelijke onderdrukking. Dat doe ik even voor de, om het goed. Hè. De Romeinen gebruikten kruisiging als straf. Voor slaven, voor vijanden, voor criminelen. En het was een hele oneervolle manier om te sterven. Want je werd daarna namelijk niet begraven. Je bleef daar gewoon hangen totdat je er een keer afviel of zo. En dat was een verlies van identiteit. Als je begraven werd, had je een identiteit. Je had een plek, je had een graf. Maar als je aan het kruis, als je daar vanaf viel, na verloop van tijd dat je dood was, en dat zal ik maar even netjes houden, dan had je niks. Er werd niks, want je werd gewoon in een soort van op een hoop geschoven. Daarom stond er een wachtpost bij het kruis. Om te voorkomen dat mensen dat lichaam eraf zouden halen. Des te meer bijzonder is het feit, even een stapje vast, helemaal naar de toekomst, dat Jezus, dat er toestemming gegeven werd aan de volgelingen van Jezus om zijn lichaam van het kruis af te halen en hem te begraven. Dat is eigenlijk totaal bizar en uitzonderlijk. Maar dat volk Israël, dat leeft al jaren onder ballingschap, onder de onderdrukking. En ze hadden eigenlijk was hun situatie uitzichtloos. Ik bedoel, 5 jaar onder de Duitse overdrukking was al uitzichtloos. En 80 jaar onder de Spaanse onderdrukking was uitzichtloos. Dit was nog veel langer. En verschillende volken die het Joodse volk hebben ondermijnd en onderdrukt. En dan komt Jesaja 9. Er zijn heel veel profeten geweest die hoop hebben uitgesproken. Die als het ware leven hebben uitgesproken over het volk. En een van die profetieën is een profetie uit Jesaja 9, waar staat: een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, de heerschappij rust op zijn schouders. En deze namen zal hij dragen: wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en zijn rijk zijn erop gebouwd. Ze staan vast in recht en gerechtigheid van nu tot in eeuwigheid. En de ijver van de Heer zal dit doen. Weet je, het volk Israël, die kende deze woorden. Ze waren allemaal opgegroeid met de Torah, met de wet en de profeten. En deze belofte hield hun al die jaren op de been. Ik denk het zoiets van je vastklampen, verwachten, hoop. Dat was het. En juist in deze tijd van oorlog, die Romeinse onderdrukking, gingen die woorden weer opnieuw spreken. Want dat uitzien naar dat kind, gaf ze hoop en verwachting. Er was een verwachting in hun hart over wat God zou gaan doen. Er zou een redder komen. En ik wil kijken naar 3 mensen die iets van God verwachten. De allereerste is Zacharias. Ik ga een stukje lezen uit Lucas. Lucas 1. In de tijd dat Herodes koning was van Judea, was er een priester die Zacharias heette. Nou, die priester die was ingedeeld bij een groep van priesters. En zijn vrouw en hij stamden allebei uit de stam van Aaron. Zijn vrouw heette Elisabeth en ze leefden allebei zoals God het wilde. En hielden zich aan alle regels van de wet van God. Zonder hem ongehoorzaam te zijn. Dat is ook al heel bijzonder. Ze hadden alleen geen kinderen, staat er, want Elisabeth kon geen kinderen krijgen. En ze waren ook allebei al heel oud. Dus ze was al onvruchtbaar, blijkbaar, hebben ze nooit kinderen gehad. En ze waren nu op een leeftijd gekomen dat het krijgen van kinderen biologisch gezien niet meer mogelijk was. En dan staat er in vers 8, op een keer was het Zacharias beurt om als priester dienst te doen in de tempel. En zoals altijd was er geloot wie er in de tempel van de Heer het wierookoffer mocht gaan brengen. En ook, nou, Zacharias was ingeloot, zou je kunnen zeggen. Buiten stonden de mensen te bidden, terwijl hij binnen het wierookoffer bracht. En plotseling, staat daar, zag Zacharias de engel van de Heer God. Hij stond rechts van het altaar waarop het wierook werd gebracht. En toen Zacharias die engel zag, schrok hij enorm en hij was bang. Maar de engel zei tegen hem, wees niet bang. Er staat in de oude vertaling, wees niet bevreesd. God heeft je gebed gehoord. Je vrouw Elisabeth zal een zoon krijgen, je moet hem Johannes noemen. Je zal heel blij zijn met de geboorte van je zoon en niet alleen jij, maar ook heel veel andere mensen zullen blij met hem zijn. Want God heeft voor hem een belangrijke taak gegeven. Hij mag geen wijn of sterke drank drinken. En al voor zijn geboorte zal hij vol zijn van de Heilige Geest. Dankzij hem zullen veel mensen van het volk Israël weer gaan leven zoals God de Heer het wil. Hij zal God dienen op dezelfde manier en met dezelfde kracht als de profeet Elia. Door hem zullen de vaders hun hart weer openen voor de kinderen. En mensen die ongehoorzaam zijn aan God zullen door hem weer gaan leven zoals God het wil. Wat een bestemming. Wat een woord over een kind wat nog niet geboren is. Maar dan komt Zacharias die zegt tegen die engel van, ik probeer dat dan voor te stellen. Dan denk je, stel je voor, je ziet er een engel, waarschijnlijk een kolos van een engel, heel groot. En Zacharias is een beetje opgekrabbeld en dan zegt hij tegen die engel van, maar hoe weet ik dat dit allemaal gaat gebeuren? Want mijn vrouw en ik zijn allebei oud. En dan zegt de engel, ik ben Gabriel die dicht bij God staat om hem te dienen. Ik ben gestuurd om je deze dingen te vertellen. Maar omdat jij mij niet wil geloven, zul je niet kunnen spreken totdat is gebeurd wat ik je heb verteld. En al die mensen staan buiten te wachten op Zacharias. Ze vroegen zich af waarom die zo lang binnen bleef. Toen hij eindelijk naar buiten kwam, kon hij niet meer spreken. En ze begrepen dat God in de tempel tot hem gesproken had. Hij maakte gebaren en kon niet praten, staat er. Hij deed de afgesproken tijd dienst in de tempel en daarna ging hij terug naar huis. Dat is heel bijzonder. Wat valt op? Allereerst zien we heel vaak dat als God gaat spreken in de Bijbel, dat mensen echt op de allereerste plaats heel bang zijn en bevreesd zijn, staat er. Ze vallen op de grond, ze doen hun ogen dicht. Maar die engel die komt altijd weer met de boodschap, wees niet bang. Staat ook in het laatste Bijbelboek van Johannes, van de openbaring van Johannes, dat hij Johannes die met Jezus heeft opgetrokken, waarvan gezegd werd dat hij degene, ik denk dat Johannes degene was die het meest intiem, het meest diep dicht naast Jezus stond. En er wordt gezegd dat op het moment dat Johannes een visioen krijgt op Patmos, waar Jezus aan hem verschijnt, dat hij als dood voor zijn voeten viel, zeg maar. En toch wordt er elke keer gezegd, wees niet bang. En God legt zijn hand, als het ware ook bij Johannes, legt God zijn rechterhand op hem en zegt, wees niet bang. Weet je, ik denk dat is misschien een klein stukje van de boodschap, van God komt altijd naar ons toe. En altijd met de boodschap, wees niet bang. Er is geen veroordeling. Wees niet bang. No fear. Binnen zijn liefde is geen plaats voor angst. En God kwam in liefde. Weet je, hij kwam in liefde naar Johannes. Want in zijn liefde had hij al lang een plek voor, of naar Zacharias. Want in zijn liefde had hij al lang een plek voor Johannes. Bedacht je. Johannes was een voorloper van Jezus. Hij ging het volk voorbereiden, was een wegbereider. Ook dat was al geprofeteerd in het Oude Testament. Dus Zacharias als tempel, als priester, had het kunnen weten. En de engel geeft aan dat Zacharias' gebed wordt verhoord. En er staat niet heel duidelijk uit de context op te maken of Zacharias nou altijd heeft gebeden voor een kind, waarschijnlijk wel, of dat hij als priester, en zoals de meeste Joodse mensen, altijd gebeden heeft voor die verlosser. Want een gebed om een verlosser is een gebed wat iedere Shabbat uitgebeden wordt. Als de Joden de Shabbatsviering hebben, dan bidden ze altijd weer om de verlossing. Dat doen ze nog steeds. Maar misschien was het beide. Maar Zacharias en Elisabeth waren oud. Natuurlijk gezien konden ze maar geen kinderen meer krijgen. Ik denk, soms kunnen wij dat ook hebben. Ik denk, wij kunnen, soms zijn er woorden of beloftes over ons leven uitgesproken lang geleden. En denk je misschien wel, jongens, dit gaat nooit meer in vervulling komen. Dit komt helemaal niet, dit wordt niks meer. Dat is misschien bij Zacharias ook zo geweest. We verwachten niet meer dat God verhoort. Eigenlijk zien we dat bij Zacharias ook. Hij zegt, hoe kan ik weten of dat waar is? Ik denk, het lijkt wel een Nederlander. Ja. En het is zo, het is een beetje eenvoudig vertaald als Zacharias dat zegt. Maar in vers 20 zegt die engel, omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden. Dus die engel die interpreteert zijn vraag. Je zou het nog kunnen interpreteren als gewoon een vraag van, ja, maar hoe weet ik dan of dat waar is? Maar die engel die hecht daar een hele, heel veel waarde aan. Die zegt, omdat jij geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, zul je niet meer spreken. En eigenlijk is het, ik dacht later nog, ik denk, eigenlijk is het raar, want Zacharias, die kennen toch ook het verhaal van Abraham en Sarah. Hè, die al super oud waren en nog een kind kregen. Dus waarom die er zo aan getwijfeld heeft, weten we niet. Maar hij twijfelde eraan. Zacharias heeft gebeden, dat is even de context. Hij heeft gebeden, hij heeft een grote verwachting gehad, die eigenlijk niet gerealiseerd is. En dan komt God op het moment dat hij het helemaal niet verwacht. En dan gelooft hij het niet. Eigenlijk twijfelt hij aan datgene wat God beloofd heeft. Tweede persoon is Maria. Het is het kerstverhaal eigenlijk, maar dat maakt nu voor nu niet uit. Maar toen Elisabeth in haar zesde maand was, stuurde God de engel, weer de engel Gabriel natuurlijk, naar Nazareth, een dorp in Galilea. Hij moest bij Maria zijn. Een jonge vrouw die verloofd was met een zekere Jozef, die nog van koning David afstamde. Gabriel kwam bij haar binnen en zei, ik wens u vrede toe. In een andere vertaling staat vrede zijn met u. Ik denk, misschien heeft hij gewoon shalom gezegd. Dat zou misschien logisch zijn, want ze kon hem verstaan namelijk. En Maria die sprak Hebreeuws of Aramees. U bent een gelukkige vrouw, de Heer zij met u. Maria raakte daardoor in de war, zie je, weer in de war. En ze werd bang. En ze vroeg zich af wat hij bedoelde. En hij zegt, wees niet bang Maria, zei de engel. Want God heeft besloten u heel bijzonder te zegenen. U zult zwanger worden en een zoon krijgen die u de naam Jezus moet geven. Hij zal een groot man zijn, zoon van de Allerhoogste God worden genoemd. God de Heer zal hem de troon van zijn voorvader David geven. Hij, daar staat het in deze tekst, hij zal voor altijd over het volk Israël regeren. En aan zijn regering zal geen einde komen. Maar, zegt Maria, hoe kan ik een kind krijgen? De een die kon geen kind krijgen, want die was heel oud. Zij kan geen kind krijgen, want ze is nog maagd. De engel antwoordde, de Heilige Geest zal over u komen. Of de Heilige Geest zal u overschaduwen. U zult zwanger worden door de kracht van God. En daarom zal uw kind heilig zijn en de Zoon van God worden genoemd. Maar ik heb nog meer nieuws. Het is over uw oude tante Elisabeth. U weet dat zij geen kinderen kan krijgen. Maar nu verwacht ze een zoon. Ze is al in haar zesde maand. Voor God is niets onmogelijk. Want hij zegt, gebeurt. Goed, zei Maria. De Heere mag met mij doen wat hij wil. En ik hoop dat het zo zal gaan zoals u hebt gezegd. En daarop ging de engel weg. Eigenlijk een raar verhaal dat je erover nadenkt. Er zijn natuurlijk heel veel films over gemaakt. Dus dat draait altijd een beetje op je achtergrond. Opnieuw, wees niet bang. God heeft je bijzonder gezegend. Hij heeft je zijn gunst geschonken. Weet je, Maria is een jong meisje geweest. Misschien 14, 15. Ouder waarschijnlijk niet. En ze was natuurlijk uitgehuwelijkd. Dat werd in die tijd gewoon allemaal geregeld. Dan had je niet zoveel, je had niet zoveel in de melk te brokkelen wat dat betreft. En ook zal Maria als jong meisje geleerd hebben om te bidden voor de verlosser die Israël zal komen verlossen. Maar het bijzondere in dit verhaal is eigenlijk dat er heel weinig gebeurt. Ja, er gebeurt heel veel, maar er gebeurt eigenlijk heel weinig. Ik denk, in onze Soms vind ik dat altijd fijn om even na te denken van, goh, hoe zou ik gereageerd hebben? Of hoe zou jij nou gereageerd hebben? Hè? Moet je je voorstellen. Hananja, daar staat ineens een engel bij je. En die vertelt je zoiets. Ik denk dat je wel een discussie had gevoerd, of niet? Zie je? Ja, ja. Je zou alles hebben willen weten. Ja, maar hoe gaat dat dan en hoe werkt dat dan? En hoe kan dat dan? Nou hebben wij natuurlijk veel meer biologische kennis. Dus dat zouden we ook al in de strijd gooien waarschijnlijk. Maar dat gebeurt hier helemaal niet. Eigenlijk zit er helemaal geen actie in. Het is Maria die ontvangt die boodschap. En die zegt, ze geeft zich eigenlijk over. En ze zegt, doe met mij wat u wil. Terwijl ze wist welke implicaties dit zou hebben. Want een ongehuwde vrouw die zwanger was, was rijp en klaar voor steniging. Ze had geen bewijs dat ze niet met iemand anders het bed ingesprongen was. Jozef moest, nou ja goed, dat ging God later regelen. Die gaf Jozef gelukkig ook een droom. Dus Jozef die was zeg maar on track. Maar ja, zelfs dat was voor de mensen om hun heen helemaal geen zekerheid. Maar Maria regeert met overgave. Weet je, zij had helemaal eigenlijk geen verwachting, behalve de verre verwachting dat er een verlosser zou komen. Ze had geen plan voor haar eigen leven, dat ze de moeder van de Zoon van God zou worden. En ze reageert met overgave. Ondanks dat ze wist dat ze voorwerp zou worden van spot en roddel, misschien wel gevaar zou lopen met haar eigen leven. Maar God komt op een andere manier de verwachting van Maria tegemoet. Weet je, hij roept haar tot haar specifieke doel. En waarom haar? Dat weten we niet, dat weet God. Waarom haar uit al die duizenden andere vrouwen, meisjes, die misschien op dat moment ook leefden? God roept haar tot een doel en zij geeft zich over aan dat doel. God roept haar in haar bestemming en zij geeft zich over aan haar bestemming. Want de engel heeft geproclameerd, alles is mogelijk bij God. Bij God is niks onmogelijk. Weet je, twee mensen met eigen verwachtingen. En ik dacht, als je dan even naar deze twee mensen kijkt, ik denk, wat heeft dat nou eigenlijk veranderd? Eigenlijk, voor Zacharias en Elisabeth en voor Jozef en Maria, in de praktijk van alle dag niet zo heel veel. Weet je, de Romeinen bleven namelijk gewoon in het land. En het werd alleen maar erger. Ja, Johannes werd vervolgens onthoofd en Jezus werd gekruisigd. En dan zit je dan toch met je verwachtingen. Hè? En dan die vredevorst die zou komen. Als je met je natuurlijke ogen kijkt, is er weinig veranderd. Maar als ik met mijn geestelijke ogen kijk, en met een hele andere verwachting kijk, dan zien we en dan weten we dat deze twee dingen een enorme impact hebben gehad tot op de dag van vandaag, omdat wij hier nu zo kerst vieren met elkaar. En in de aanloop zijn naar kerst. Kijken naar de derde persoon, Simeon. Simeon is een oude profeet ook. Kun je het lezen in Lucas 2, vanaf vers 25. Waar staat, in Jeruzalem woonde een zekere Simeon. Hij was een goed en eerlijk man en had opnieuw iemand met diep ontzag voor de wet van God. Hij was vol van de Heilige Geest en leefde in de stellige verwachting dat de Christus spoedig zou komen. Want de Heilige Geest had hem duidelijk gemaakt dat hij pas zou sterven als hij Christus had gezien. Wat een bestemming. Prachtig. En de Heilige Geest had hem ertoe aangedrongen die dag naar de tempel te gaan. Dat vond ik ook alweer zo mooi. Ik dacht, hé, bijzonder. Weet je, Jezus is er nog niet, Jezus. Maar de Heilige Geest is er al. En die woonde niet in de mens, maar hij was op de mensen. En we zien dat door de hele Bijbel heen, in het Oude Testament ook, dat de Heilige Geest soms op mensen kwam en ze gingen profiteren. En Simeon was zo'n man waar de Heilige Geest op kwam. En hij had een relatie. Hij had een relatie met de Heilige Geest, want de Heilige Geest sprak tot hem. En toen hij in de tempel was, staat er, zag hij Jozef en Maria komen, die, om in gehoorzaamheid aan de wet, het kind aan God op te dragen. Simeon nam het kind in zijn armen en begon God te prijzen. Heren, juichte hij, het wachten is voorbij, nu ben ik gerust. U hebt uw woord gehouden, met eigen ogen heb ik de redder gezien die u aan de wereld gaat geven. Hij is een licht voor alle volken, de roem en eer voor uw volk Israël. Verwonderd luisterden Jozef en Maria naar wat Simeon allemaal over hun kind zei. Simeon noemde hen bevoorrechte mensen. Maar, waarschuwde hij Maria, er zal een zwaard door uw ziel gaan. Want velen in Israël zullen zich aan dit kind ergeren tot hun eigen ongeluk. Maar vele anderen zal hij de grootste vreugde geven. Hij zal de diepste gedachten van de mensen aan het licht brengen. Weet je, Simeon is iemand die keek niet met zijn natuurlijke ogen. Met zijn natuurlijke ogen, die jacht wat een kindje. Hè? Achterin, daar staat de kleine Juda. Wat een kindje. Wat kan die nou doen voor het volk Israël? Wat kan die doen voor de wereld? Natuurlijke ogen. Maar verwachten met geestelijke ogen is iets heel anders. Hij keek met zijn geestelijke ogen. Simeon leefde iedere dag in die verwachting dat hij Jezus zou ontmoeten. Want God had gesproken, je zult pas sterven als je Jezus gezien hebt. En hij kon zien wat God aan het doen was. Hij wist dat hij niet zou sterven. En hij zag veel verder dan wat hij nu gewoon om zich heen zag gebeuren. Hij zag niet die baby die binnengebracht werd in de armen van zijn moeder. Maar hij zag een koning die zou gaan regeren. Hij zag een volwassen man waar mensen aanstoot aan zouden nemen. Maar hij zag ook een redder waar mensen genezing en herstel zouden door kunnen gaan vinden. Hij zag de pijn van Maria en hij zag het lijden en sterven van Jezus. Maar had een visie die veel verder ging. En dat heeft alles met hoop en verwachting te maken. En ik dacht, weet je, ik weet niet hoe je hier zit. En misschien ben je wel net een Zacharias. Heb je heel veel verwachtingen gehad? Heb je heel veel dromen gehad? Heb je heel veel gebeden? En is de moedje misschien een beetje in de schoenen gezakt? Of heb je je dromen begraven? En je verwachtingen begraven? Heb je gedacht, ach, ik ben nu al heel iets anders aan het doen. Dit kan toch niet meer. Misschien zeg je wel, ik ben te oud. Of, ja, ik ben nog veel te jong. Er kunnen heel veel redenen zijn. Maar je hebt geen hoop meer. Er is niks gebeurd. Je kunt zijn als Maria. Je hebt eigenlijk helemaal geen specifieke verwachting. Maria werd gewoon door God als het ware tot haar bestemming geroepen. Dat kan ook. Dat je niet zoveel verwachtingen hebt, niet zoveel dromen hebt, maar dat God in één keer tegen jou zegt, joh, ik moet jou hebben. Ik heb jou op het oog. Als dat zo is, dan is natuurlijk de vraag, wil je vanuit die houding, zoals Maria had, reageren? Want Maria moest ook een heleboel dingen, haar hele leven resetten als het ware. Ze zou een heel ander leven krijgen. Of ben jij een Zacharias? Die ondanks wat je in het natuurlijke ziet. En denkt van. En dat is best lastig. Ik denk soms dat ik wel meer een Zacharias ben. Als ik heel eerlijk ben. Dat ik heel vaak dingen in het natuurlijke zie. En dat ik dan. Ik ben inderdaad een Zacharias. Dat ik denk van ik zie heel veel dingen. En ik heb verwachtingen en dromen. En tegelijkertijd kan ik me heel snel door het natuurlijke, door de dingen om me heen, eigenlijk laten meetrekken. Van ach ja, dat kan toch niet. Hè? En dan kunnen er heel veel dingen om. Kan op heel veel manieren zijn. Maar dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Want eigenlijk wil ik Simeon zijn. Snap je? Ik wil die Simeon zijn die met geestelijke ogen kijkt. Dat als wij, en of dat nou hier voor de gemeente is, met geestelijke ogen wil kijken van God, wat wilt u? Wat doet u? Wat is uw bestemming? Waar kunnen wij in gaan staan? En natuurlijk, ja, maar nee, want we hebben een God die het onmogelijke kan doen. Of misschien wel voor mijn huis, of voor mijn kinderen, of alles waar ik mee bezig ben. Weet je, Simeon zag met zijn geestelijke ogen. En dat is denk ik de vraag die ik je gewoon mee wil geven vanochtend. Ben jij iemand die ziet wat God gaat doen? Heb jij die verwachting, hè, waar David het straks over had? Durf je te leven in geloof en verwachting? in hoop. Dat heeft allemaal met elkaar te maken. We hebben een God van hoop. Hij is de hoop, hè, dat is een lied, Jezus, hoop van de wereld, geloof ik, of heet dat Jesus, hope of the nations, oud lied al. Hij is de hoop van de wereld. Weet je, ik denk als wij als mensen met die hoop gaan leven, en die hoop die gaat woning maken in ons hart, dan worden wij die levende hoop voor deze wereld. En dat kan betekenen dat je liefde uitstraalt naar andere mensen. Dat je bidt voor mensen, dat je zegent. Dat je op je werk die ambassadeur bent van het koninkrijk van God. He, dat je uitgaat, dat die liefde uitgaat. En dat kan je in Afrika doen en dat kun je in Amerika doen. En dat kun je op elke plek doen. Er is geen één plek waar dat niet kan. Dat kun je op je werk doen. En dat kan misschien al gewoon heel simpel. Dat kan met je kinderen. Kan hoop, daar gaat het om. Want Gods woord is levend. En wat ik zo bijzonder vind, eigenlijk met dit Bijbelgedeelte, wat ook zo mooi op deze plaats staat, dat het een woord is wat in het hier en nu, ik zou denken, in de tegenwoordige tijd is geschreven. In de voltooid verleden tijd, tegenwoordige tijd, denk ik. Kijk naar een paar mensen die knikken, misschien ja, want ik weet niet of het zo is. Maar het gaat om het is. Want Jesaja, die had ook kunnen schrijven, een kind zal geboren gaan worden, of zal ons geboren worden. Ja? Hè? Een zoon zal ons gegeven worden. En de heerschappij zal op zijn schouders rusten. Maar God heeft het zo geïnspireerd dat het een woord is in het hier en nu. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen, wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd. Ze staan vast in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. De ijver van de Heer zal dit doen. En in een Engelse vertaling staat: the marvelous passion that the Lord has for his people will ensure that it is finished. En dat is zo krachtig. Ijver is een beetje zo'n woord van: ik ben heel ijverig. Dan zie ik altijd iemand die druk en ijverig aan het poetsen is of zoiets. Maar ijver heeft een ander woord. Ijver heeft iets te maken met bezieling. Met passie. En dat is wat God wil. Zijn passie. Voor ons als mensen. Hij geeft ons hoop. En dat is geloof. Want dat is wat de Hebreeën schrijver zegt. Dat het geloof is de zekerheid van dingen die we hopen. En als we aan kerst denken, dan is dat een begin, voor mij tenminste een begin weer, hè, dat ik denk, oké, we hebben een God van hoop. Jezus is gekomen om hoop te geven aan deze wereld. Er breekt een nieuwe tijd aan. Weet je, ik hou ervan om overal mijn neus in te steken, maar om veel te lezen. En ik vind het leuk om te weten en fijn om te weten wat gebeurt er in de wereld. Ik ben wel een beetje een nieuwsfreak. Maar ook niet alleen maar op het seculiere nieuws, maar ook gewoon op het christelijke nieuws. Ik vind het fijn om te weten wat er gebeurt in de wereld. En dan geniet ik van getuigenissen, van zendelingen, van missionaries, van mensen die in het veld werken en die met geweldige... En soms zijn het kleine dingen. En ik denk, jullie hebben waarschijnlijk, de meesten hebben wel iets gelezen over een jonge man die met pijlen is doodgeschoten pas omdat hij naar een heel erg geïsoleerd eilandje wilde. Omdat daar een stam is die nog nooit het evangelie heeft gehoord. En sommigen hebben hem echt voor gek verklaard. Kijk, dat staat dan niet in het nieuws, want wordt het afgeschilderd van nou, dat is een beetje een soort van maloot. Maar die jongen, Hij was een medewerker van YWAM, van Youth for the Mission. En hij had een passie. God had het op zijn hart gelegd om te gaan. Hij had een passie voor dat volk. En hij is gegaan. En wat dat doet, hij heeft zijn leven ervoor moeten geven. Dat is heel heftig. Maar hij heeft het gedaan. Hij wist dat het kon gebeuren. Hij had het al aan zijn ouders geschreven. En toch is hij gegaan. Weet je, en dan denk ik, we weten niet wat het doet bij dat volk. Jaren geleden is het, heel wat jaren geleden, is het op dezelfde manier zijn de 4 zendelingen vermoord in Peru. Door een Indianenstam. En dat leek een desastreus einde van hun bediening. En toch is het doorgegaan, want er zijn toch, daar is wat gebeurd. Door de manier waarop de vrouwen, de weduwen van deze mannen dit hebben opgepakt. Die stam is tot geloof gekomen. Weet je, en er gebeurt zoveel over de hele wereld. Er zijn echt golven van mensen die tot geloof gaan komen. Ik geloof dat de kerk, dat we echt wel in een tijd gaan komen waarin een soort versnelling gaat plaatsvinden van een uitbreiding van het Koninkrijk van God. En dat mogen we in Nijmegen zien gebeuren. Wij wonen hier. Hè, en we willen dat hier zien gebeuren. In onze gemeente, in de andere gemeentes. Alleen al het feit dat we nieuwe gemeentes hebben gekregen in Nijmegen. Meer invloed voor het Koninkrijk van God. Dat is geweldig. En dan vanuit die hoop mogen we leven. We hebben een God, we hebben net gezongen, we hebben een God van wonderen. God of miracles. En laten we die God van miracles, God van wonderen eren. En laten we met hoop dit jaar beginnen. En met hoop en verwachting. En wees een verwachter zoals Simeon dat was. Met onze ogen open voor het geestelijke wat God doet. Amen. Ik stel voor dat we nog zingen. God aanbidden. Focus op zijn grootheid. Ga lekker staan. Als je wil, hoeft niet. Er is niks verplicht. We gaan hem aanbidden. En misschien zeg je van, nou, we hebben natuurlijk een tijdje al, er is al wat tijd geweest van ministry, we vinden het belangrijk. Weet je, ministry, dat is niet iets wat er toevallig zo bij hoort. Maar we willen graag dat mensen, dat als je hier komt en je ervaart iets of er gebeurt iets in je leven, dat je daar meteen een soort van actie op kan ondernemen. Dat je er niet meer naar huis gaat. Er zijn altijd mensen die voor je willen bidden. En misschien heb jij wel dromen gehad die niet uitgekomen zijn. Misschien heb je wel dromen moeten begraven. Misschien heb je wel verlangens die niet uitgekomen zijn. En zit je daarmee? Ga je misschien wel helemaal niet fijn deze kerst in? Ben je alleen? Weet je, wat er ook gebeurt, we willen graag dat je weggaat met hoop. En ik wil de mensen van het ministry team vragen om gewoon te komen. En als je zegt, ik wil daar graag iets mee, ik moet daar iets mee. Ik wil gewoon vervuld worden met nieuwe hoop en nieuwe kracht. Met nieuwe verwachting, met nieuwe visie, met nieuwe passie misschien. Ik wil dingen loslaten. Dan gaan we voor je bidden. Dan gaan we over je profiteren. Dan gaan we woorden van God en hoop van God over je uitspreken.